Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance. Toon ons uw teder gelaat. De ontwaakte mens moet nu een waker leren worden. Dat wil zeggen een wezen dat geduldig, in stilte, wacht tot het gelaat van Gods liefde, gelaat met hoofdletter, zich aan de ogen van zijn hart zal willen openbaren. Bidden wordt zo een lang woordeloos en stil wachten, bewoond door een intens verlangen om het gelaat van de Vader te zien. De tucht van de waakzaamheid is dus verbonden aan de ascese van het meesterschap over de tijd. De aspirant voor het inwendig gebed is ongeduldig om het gelaat van God te zien en zijn gebed dreigt een beweging te worden waarbij hij onophoudelijk van richting verandert. Hij moet dus leren meester te zijn van de tijd en zich in de aanwezigheid van God te stellen zonder te zoeken aan hem te ontsnappen of aan die aanwezigheid een inhoud te geven, redenerend vanuit gedachten of gevoelens. Zoals de boer uit Ars moet hij kunnen zeggen, ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij en samen zijn we gelukkig. Doe deze proefneming en je zult zien hoe onverdraaglijk de stilte is voor onze omstandvastige en veranderlijke natuur. Als je in een kamer gaat zitten en tot jezelf zegt, ik ben in de aanwezigheid van God, dan zul je je na verloop van een ogenblik afvragen hoe je die aanwezigheid wel zou kunnen vullen met een werkzaamheid die de onrust uitooft. O ja, de eerste ogenblikken zul je je goed voelen, omdat je vermoeid bent en omdat zitten rust geeft. Omdat je comfortabel geïnstalleerd bent in een zetel, omdat de stilte van je kamer je een gevoel van rust geeft. Dat is allemaal waar, maar wanneer dit ogenblik van natuurlijke rust voorbij is en je in de aanwezigheid van God blijft, wanneer je van de natuur gekregen hebt al wat je ervan kunt verkrijgen, dan zul je zien dat het moeilijk is je niet af te vragen, en nu? Wat gedaan? Wat zal ik God zeggen? Hoe zal ik mij tot hem wenden? Hij zwijgt. Is hij daar wel? Hoe kan ik een brug slaan tussen deze stille afwezigheid en mijn onrustige aanwezigheid? De stilte van God is de realiteit die het moeilijkst te verdragen is bij het begin van een leven van gebed. Nochtans is dit de enige vorm van aanwezigheid die we kunnen ontvangen, want wij zijn nog niet gereed om het hoofd te bieden aan het vuur van de brandende braambos. We moeten dus leren zitten, leren niets doen in Gods aanwezigheid, tenzij wachten en ons erover verheugen aanwezig te zijn bij de eeuwige aanwezige. Men ziet dat het niet zo briljant is, want het gebed bestaat erin te wachten. Maar als men ertoe komt dit te doen, dan zal men iets anders kunnen doen in het hart van die stilte en die onbewegelijkheid. Wat gebeurt er in het hart van deze stilte? Niets anders dan een meer en meer duizelingwekkende afdaling in de diepte van ons hart, waar het mysterie van stilte woont dat God is. Daar moeten we zwijgen, beschouwen, luisteren met liefdevol verlangen. Wanneer we met heel de diepte van ons wezen het gelaat van Christus konden beschouwen, dat onzichtbare gelaat dat wij niet kunnen zien, tenzij door terug te keren naar onze eigen diepten en door het van daaruit te zien oprijzen, dan zouden we verblind worden door dit gelaat dat anders is dan alles wat wij ons kunnen voorstellen. In zijn geestelijk hooglied zal de heilige Johannes van het kruis zeggen dat wij in ons hart een vaag beeld bewaren van de ogen van de beminde die wij zonder ophouden zoeken. De volharding in het gebed heeft dus niet tot doel ons dat gelaat van buitenaf te tonen, maar ons zo diep te doen graven dat het uit onze eigen diepte oprijst. Kierkegaard heeft dit mysterie van het gebed zojuist benaderd waar hij zegt: er bestaat nog geen werkelijk gebed wanneer God luistert naar wat wij hem vragen. Maar pas dan wanneer hij die bidt, volhardt in het gebed, totdat hij zelf degene is die luistert naar wat God wil. Hij die waarlijk bidt, doet niets anders dan luisteren. Het gebed graaft in ons hart van steen en doet er een la bemol uit opwerken, dat is een muzieknoot, die het hart van God raakt. De waarheid van ons, zijn doel, doet ons het voortdurend gebed bereiken. In het inwendige van die stilte welt ons gebed dus op. Het is een lange stille kreet, een klacht, een verzuchting, die heel ons wezen omvormt tot gebed. Mijn God, tot wie mijn loflied klinkt, zwijg toch niet stil. Ik ben niet anders dan gebed voor u, psalm onder de nacht. Ja, de dag dat we werkelijk het liefdevol gelaat van God hebben ontwaard, zullen we ons geen vragen meer stellen over het voortdurend gebed, nog over de wijze waarop wij het kunnen zoeken of vinden. Maar we zullen trachten zoveel we kunnen, dag na dag zulk gewicht van heerlijkheid te doorstaan. Wanneer voor ons alles afhangt van dat gelaat, dan is het voor ons absoluut nodig dat het zich voor de ogen van ons hart openbaart. We moeten niet bang zijn deze genade te vragen, want zij is voor ons onmisbaar. Toon ons uw gelaat en wij zullen gered worden. Dat is niet de vrucht van een inspanning, maar van Gods welbehagen. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontfermingen. Brief aan de Romeinen. We moeten bekomen dat God vertederd wordt of dat ons hart van steen verandert in een hart van vlees. Maar omdat niets hem daartoe kan verplichten, is de enige wat ons te doen staat, hem zeggen: ik erken dat u het mij niet verschuldigd zijt, dat ik het niet waardig ben, maar ik vraag het u omwille van uw naam die is barmhartigheid. Opdat dit gebed oprecht zou kunnen opwellen uit een mensenhart, zelfs van een priester of van een religieus, zijn er soms jaren nodig omdat het een gebed van een kind is. En zo begrijpen we waarom Christus ons aanmaant weer te worden als een kind, in Matteüs hoofdstuk 18. Wanneer een kind iets aan zijn ouders vraagt, zullen ze niet toegeven zolang het erom discussieert. Of tenminste, ze zouden het niet moeten doen. Maar als het er lief om vraagt en erbij zegt, alsjeblieft, niet oppervlakkig maar uit de grond van zijn hart, dan zullen ze niet kunnen weerstaan. En God weerstaat omdat wij discussiëren. Op de dag dat wij dit niet meer zullen doen, zullen we alles verkrijgen. Hij zal ons zijn gelaat tonen en dit zal gebeuren omdat we dat gelaat beginnen lief te hebben. Laten we dit geheim van het smeekgebed nog wat verder uiteenzetten, want dat is het stramien waarop heel Jezus onderricht over het voortdurend gebed geweven is. Wanneer Jezus ons vraagt te bidden zonder ophouden, zonder ooit ontmoedigd te worden, en wanneer hij het voorbeeld neemt van de opdringerige vriend, bij Lucas, of de parabel van de rechter die zich lange tijd laat verbidden, dan kiest Jezus grenssituaties uit waarbij de volharding erin slaagt het hart van de vriend en van de rechter te vermurwen. God staat altijd aan de zijde van degene die hardhorig is en onmiddellijk transponeert hij alles op het plan van de Vader. Zou God dan geen recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot hem roepen en hij laat hen wachten? Ik zeg u, hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? Lucas. In het mysterie van het geloof en het vertrouwen, ligt heel het geheim van het voortdurend gebed. En God verwacht van ons een ongehoorde graad van vertrouwen en nederigheid, om zich zo te laten vertederen. Hij wil nederige en vertrouwvolle harten vinden die zo ver gaan, opdat hij zich zou laten vertederen naar de maat van hun vertrouwen. Vraagt en u zal gegeven worden. Wat ge ook zult vragen in mijn naam, gij zult het verkrijgen. Matteüs 7e hoofdstuk en Johannes 14e hoofdstuk. God wil ons alles geven. Hij schept er volstrekt geen behagen in ons wat dan ook te weigeren. Maar we moeten het hem op een passende wijze vragen en zeggen, als het u belieft en dank u. Dat is onontbeerlijk, want dat is het voornaamste van onze liefde dialoog met hem. En dit houdt een zeer doeltreffende, zeer diepe en zeer kostbare erkenning in dat God niet verplicht is het ons te geven. Hij verlangt het, maar op voorwaarde dat men hem dit grenzeloze, van ontzag vervulde vertrouwen schenkt, omdat het alle vrijpostigheid uitbandt. Hier rijst een vraag. Wanneer iemand niet kan bidden omdat hij hoogmoedig is of omdat hij te veel op zichzelf vertrouwt en zich niet onder Gods barmhartigheid wil stellen, wat kan hij dan doen? Er is een bijzondere openbaring van Gods gelaat nodig om hem uit deze toestand te trekken. Om hem te bekeren en onder te dompelen in de nederigheid. Deze openbaring komt niet onfeilbaar zeker. God antwoordt op elk roepen, maar waar er geen roepen is, daar is een nieuw en gratuit initiatief van Gods barmhartigheid nodig om de hoogmoed van zijn voetstuk te werpen en deze doden op te wekken die geen dialoog meer weet aan te gaan. God antwoordt altijd aan wie vraagt, gratuit, hij kan niet anders. Maar dat hij degene die niet vraagt, doet vragen, dat is nog gratuit, nog onfeilbaar zeker. Dan rest ons Gods vergeving te vragen voor onze hoogmoed, zonder precies te weten waarin hij bestaat. Vanaf het ogenblik dat ons oordeel de hoogmoed verwerpt, blijft er niets anders over dan God te vragen dat hij de rest zou doen en dit kwaad in ons wegbranden. We begrijpen nu beter dat het een vicieuze cirkel is. Men moet bidden om het gelaat van God te zien, en om te bidden moet men dat gelaat reeds ontwaard hebben. Cabasilias zegt daarover wonderlijke dingen en geeft ons de sleutel om de Godvergetenheid te vluchten. Hij spreekt tot leken die in de wereld leven en die geen ingewikkelde technieken in praktijk kunnen brengen. Hij zegt, kijk, je loopt als een automaat door de straat. Je doet om het even wat. Men vraagt je niet dat jij God het eerst zou beminnen, maar herinner je dat hij je bemint met een dwaze liefde. Manikos eros. Hij houdt zoveel van je dat hij, die niet kon lijden, onderhevig geworden is aan het lijden om je zijn liefde te tonen. Hij heeft de kenosis uitgedacht. Hij stierf van liefde op het kruis. Zie hoezeer hij je lief heeft. Zoals Pascal zegt, men mag gedurende deze tijd niet slapen en men moet het woord slapen nemen in een uiterst brede zin. Als men daaraan denkt en ontwaakt, dan zal God worden ervaren als die bedelaar van liefde die klopt aan de deur van zijn schepsel. En sinds het fiat van de maagd hem heeft toegestaan deze schepping opnieuw van binnenuit in bezit te nemen, klopt hij nu aan de deur van ieder van ons. Hij daalt af, zegt Cabasilias nog. Zoek de slaaf op die hij lief heeft. Hij, de rijke, daalt af naar onze armoede. Hij biedt zichzelf aan, openbaart zijn liefde en vraagt dat men die liefde zou beantwoorden. En zo voegt hij eraan toe, wanneer hij wordt afgewezen, neemt hij het niet kwalijk, maar wacht geduldig aan de deur als een bedelaar. Dit is het hart van de Oosterse spiritualiteit die in het Westen begint door te breken. De armoede van God en de nederigheid van God. God de bedeesde, God de bedelaar. Ik denk dat dit een heel essentieel thema is van het voortdurende gebed. Hoofdstuk 3. De bekering of metanoia. Metanoia. Door de inspanning om wakker te worden, wordt de mens op de drempel van de bekering gebracht. Hoe zou hij zich kunnen losrukken uit de zonde en God met al zijn krachten liefhebben, indien hij God nooit eens had ervaren als de bedelaar van de liefde? De Heer gebiedt ons hem lief te hebben, met geheel ons hart, met al onze krachten. Maar hoe kunnen we hem beminnen, die we nooit hebben gezien? En hoe kunnen we zulke liefde leren? We kennen de Heer door zijn werking in de ziel. Zij weet wie de gast is die bij haar binnentreedt. En wanneer de Heer opnieuw in de schaduw is, hoe verlangt zij dan naar hem en zoekt ze hem onder tranen? Wat gebeurt er wanneer de ogen van de mens opengaan voor dat gelaat van God die dwaas is van liefde? Zijn kijk op de wereld verandert, zo ongeveer als bij de heilige Petrus, toen Christus hem gedurende zijn passie aanzag. Zoals Molinier het zegt, ontvangt hij tegelijk, ik citeer, de openbaring van het hart van Christus en die van zijn zonde. Hij begrijpt dat zijn verloochening niet een feit is van dat ene ogenblik. Nee, zijn verloochening heeft Christus onophoudelijk leed veroorzaakt gedurende heel de tijd van hun samenleven. Vanaf het begin heeft Petrus een gelaat van Jezus vervolgd. Dat is zijn zonde. Strikt genomen niet de enige, maar wel de enige die God hem werkelijk wil zien bewenen. Terwijl de andere zonden, ofwel in Gods oog te verwaarlozen zijn, God staat niet stil bij het uitwendige, maar ziet in het hart. Ofwel gevolgen zijn van deze fundamentele zonde. Petrus kan deze zonde niet begrijpen zolang hij het gelaat van de oneindige liefde dat hij vervolgt niet heeft ontwaard. Maar hij kan dat gelaat niet ontdekken zonder op hetzelfde ogenblik te ontdekken dat hij het vervolgt. De zonde van Petrus bestaat juist hierin door zijn schuld het diepste en kostbaarste gelaat van Christus niet te kennen. Het is hem onmogelijk dit gelaat te ontdekken zonder meteen te ontdekken dat hij het in het diepst van zijn hart verstoten. Dat hij zover niet wilde afdalen om er zich te verliezen in aanbidding zoals de leerling die Jezus lief had en die met zijn hoofd rustte op zijn borst. Als we de bekering van Petrus beschouwen, zien we voor ogen de omkeer die tot stand komt in het hart van allen die zich bekeren. De beslissing komt niet van hen, maar van een initiatief van God die hun zijn liefdevol gelaat openbaart. En zo is de genade van de bekering niet op de eerste plaats een genade van kracht, maar van licht. Licht dat wij zelf niet teweeg kunnen brengen. God vraagt ons niet dit licht teweeg te brengen, maar het te ontvangen en er ons op voor te bereiden het met verlangen te verwachten. En dat is de trouw van hen die waken en wachten op de komst van de Meester, zoals wij het boven reeds zeiden. We zullen de genade van dit bezoek verkrijgen in de mate dat wij zullen aanvaarden dat wij er behoefte aan hebben. Een behoefte die steeds smartelijker wordt aangevoeld. En hier vinden wij het voortdurend gebed terug dat smeekt op dat God zich zou laten vermurwen. En zo is elke bekering passief streepje actief. Het is een genade die ons overvalt, een onverwacht en onvoorzien licht waardoor wij ons laten grijpen tot aan de scheiding van de ziel en geest, de tranen over bedreven zonden, waarover wij verderop zullen spreken bij de zaligheid van de tranen. Zijn geen tranen meer van onrust nog van vrees. Wij zien in dat wij de liefde hebben afgewezen en dat diezelfde liefde zich opnieuw aan ons aanbiedt, sterker dan ooit. We hebben onszelf de voorkeur gegeven boven God en ons hart is gebroken. Telkens als dit gebeurt, zelfs waar het dagelijkse zonde betreft, zijn het tenslotte dezelfde tranen. Wij zeggen dat de bekering passief actief is, want zij veronderstelt onze toestemming. Maar het is eveneens iets dat men ondergaat en niet teweeg brengt, want het is de richting van ons leven die verandert. En dit komt voor bij Augustinus, bij Claudel en Père de Foucault. Met eigen kracht kunnen we zover niet komen. We kunnen door God erom te smeken de middelen verbeteren, maar het doel veranderen kunnen wij niet. Het zou hier de plaats zijn om te preciseren dat de beweging van omkeer die we zien bij Petrus, Paulus en bij alle grote bekeerlingen dezelfde is die in ons eigen hart plaatsvindt, want allen hebben wij er behoefte aan ons dagelijks te bekeren. Anders gezegd, om zich ernstig te bekeren. En dus te gaan biechten. Moet men zo dicht mogelijk de gesteldheid van Petrus benaderen op het ogenblik dat hij met de meest volmaakte overtuiging Jezus aan het verraden was, waar niets hem meer kon tegenhouden, tenzij een licht waarop hij zich in het geheel niet voorbereidde, dat hij zag schitteren in de als een bliksemflits doordringende blik van Jezus. De heilige Isaac de Syriër zei dat het berouw altijd aan iedereen betaamt, de zondaar zowel als de rechtvaardige. Dit zou de normale staat van de christen moeten zijn die een vermorseld en berouwvol hart heeft en leeft van het sacrament van de verzoening. En dezelfde Isaac vervolgt: tot aan het ogenblik van de dood kan het berouw niet voltooid zijn, nog in zijn duur, nog in zijn werken. En zo vernemen we in het leven van de woestijnvaders dat wanneer Sisoes, de grote, gaat sterven, de asceten bij hem komen en hem naar gewoonte zeggen: Vader, geef ons een woord van leven. En Sisoes antwoordt: Wat zal ik u kunnen zeggen? Ik ben nog niet begonnen tot inkeer te komen. Hier klinkt reeds het kortste gebed door dat het hele geestelijk leven van de Oosterse christen ritmeert. Het Jezusgebed. Dat men beter zou noemen het gebed tot Jezus. Dat stereotyp is op de athos tegen het einde van de 13e en in de 14e eeuw. Het wordt uitgedrukt in de woorden: Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, wees mij zondaar genadig. En hier in de metanoia is het eenvoudigweg het gebed van de tollenaar uit het evangelie. Mijn God, wees mij zondaar genadig. Men moet begrijpen dat dit berouw betekenis heeft, niet alleen op het vlak van de moraal of van het gevoel, zoals een gevoel van schuld na een overtreding of een zonde, maar dat het een globale betekenis heeft, persoonlijk en ontologisch, in die zin dat het heel het wezen van de mens engageert en de omkeer van het hele leven aangeeft. Metanoia. Meta, de omkeer, noia, de nous, niet het verstand in de intellectuele zin van het woord, maar het centrum van de mens dat overeenkomt met zijn hart. In deze betekenis is berouw iets heel anders dan het gevoel van een slecht geweten of een ersatz van schuld. Het is een vermorzeld en gebroken hart. Onderverdeling 4. De zaligheid der tranen. Deze omkeer, die beschouwing, wordt van Gods dwaze liefde voor ons, draagt in zich een groot mysterie, dat van de tranen of de zaligheid der tranen. Petrus ging naar buiten en begon bitter te wenen. Tot nu toe had de mens een hart van steen, een soort marmeren panzer, zoals het schild op de rug van een schildpad, in hem teweeggebracht door de zonde. Maar hij wist het niet, hoewel hij zich op sommige ogenblikken bewust was van een onbehagen dat dichter stond bij een schuldgevoel dan bij een waarachtig berouw. Zo begrijpt hij uit ervaring dat het berouw werkelijk iets anders is dan wat zijn diepste verlangen zou kunnen veroorzaken, alsof de mens zichzelf tot dit berouw zou kunnen opjagen. Het is zelfs gevaarlijk onszelf dit licht van het berouw te verschaffen, zoals het anderzijds noodlottig is dat, wanneer men elk onredelijk gevoel van schuld heeft verworpen, men dit licht niet meer zou zoeken en denken dat men om tot God te gaan ontslagen is van de bevrijdende ontreddering van het berouw. Het is juist de taak van het gebed tot de Heilige Geest en van het sacrament van de biecht dit uiteenspatten in ons te veroorzaken. Wat ons hart vermorzelt is een openbaring van Gods liefde. Dit gebeurt niet van buitenaf, maar van binnenuit, doordat het verslindend vuur van de goddelijke liefde doordringt in ons hart. Dit vuur tast de min of meer bewuste verharding aan door de zonde in ons teweeggebracht en verbrijzelt het panzer dat werd gevormd door jaren van verharding. De bekering of het volmaakt berouw, dat gewoonlijk de zaligheid der tranen veroorzaakt, bestaat juist in dit heftig uiteenspatten, onder de druk van de liefde. We moeten dus aan de Heilige Geest en aan de Kerk deze verscheurende verlichting vragen, die wij niet uit onszelf kunnen voortbrengen. Deze verscheurdheid is veel smartelijker dan alle scrupules en schuldgevoelens en veel bitterheid, maar waarvan de innerlijke vrucht de onuitsprekelijke bevrijding van de zaligheid der tranen is. En in deze zin kan men zeggen dat die vrucht zoet is, daar zij ons Gods tederheid laat ervaren. De mens wordt zich door ervaring existentieel bewust van deze toestand van gescheiden zijn, die zich in de zonden zal uiten. Het is de houding van elke bekeerling en ook van ieder christen die zich in het sacrament van de verzoening bekeert. Erkennen en belijden dat hij een hart van steen heeft, of liever nederig bekennen dat hij er kan zich afvragen of een pastorale inspanning, excuseer, dat hij er niet onder lijdt en ongevoelig hart te hebben. Men kon zich afvragen of een pastorale inspanning die niet teruggaat tot deze fundamentele ervaring van het vermorzelde hart, geen gevaar loopt in een nieuw moralisme om te slaan. Zou het niet beter zijn in plaats van beroep te doen op alle verjongde en vernieuwde gewetensonderzoeken, de christenen uit te nodigen langs een lang en intens te bidden om de openbaring te verkrijgen van dit barmhartige gelaat van God? Nog duidelijker, het gaat niet noodzakelijk om opwillende tranen, maar om die zachtheid die uit het hart komt en het oog doet glanzen. Zoals Olivier Clément zegt, wij leven in een beschaving waar men niet meer weent, daarom begint men tegenwoordig zo hard te roepen. De jongeren schreeuwen alsof zij de verzuchtingen van de geest, die in hun hart van steen gevangen zit, willen vrijmaken. We moeten de mogelijkheid terugvinden om door de tranen het water van het doopsel in ons omhoog te laten stijgen, om in het water van de tranen de steen van ons hart op te lossen, opdat ons hart van steen een hart van vlees wordt. Nu, die tranen zijn op de eerste plaats tranen van boete. Tranen bij de gedachte aan de dood, wanneer wij ons bewust worden dat wij aansprakelijk zijn voor die toestand van afgescheidenheid. We hebben allen reeds een dergelijke ondervinding opgedaan. Er zijn immers dagen dat we werkelijk gelukkig zijn omdat we bemind worden en omdat we iets schoons tot stand brengen. En plotseling, in het hart van dit geluk, proeven we een smaak van as en dood, want wij voelen goed dat dit alles zal vergaan. Ik denk dat dit een ervaring is van wat het zeggen wil, herinnering aan de dood. In de zaligheid der tranen wordt de herinnering aan de dood getransformeerd in herinnering aan God. Stilaan, door de nederigheid, het vertrouwen, de herinnering aan God, bij ons gekomen tot in de dood en sterker dan de dood, worden de tranen van berouw tranen van bewondering, van dankbaarheid en van vreugde. De heilige Johannes Climacus zei: de bron van tranen na het doopsel is iets groters dan het doopsel. Wie zich met tranen bekleed heeft, als met een bruidskleed, hij kent de zalige glimlach van de ziel. De zang der tranen is een goed hoorbare ondergrond van de orthodoxe spiritualiteit, vooral in de Arabische orthodoxie, waar de zang enigszins nasaal klinkt, om de muziek der tranen op te wekken. In verband met deze ommekeer spreekt men in het christelijk Oosten graag van negatieve of apophatische theologie. De heilige Gregorius van Nazianze noemt God: o gij die alles overstijgt. En het is heel zeker dat bij al die grote geestelijke persoonlijkheden en theologen de zekerheid leeft dat men God niet kan vatten in beelden of begrippen. God hypertheos, namen en begrippen overstijgend. Hij is altijd verder. God is zelfs verder dan het woord God. En altijd verbinden zij er het volgende aan: komt dan tot inkeer. Je kunt tegenover de ontoegankelijke slechts één houding aannemen: siddering die berouw wordt, aanbidding en lofprijzing. Niemand kan God zien zonder te sterven. De herinnering aan de dood is de ontdekking dat al wat in ons is leugen is en niet, en dat dit aan de dood moet worden prijsgegeven. Maar de ware apophatische theologie is nog iets anders. Het is de grote tegenstelling tussen de afgrond en het kruis. Afgrond van volheid, boven alle woorden, alle beelden en alle begrippen. Een kerkvader zei ooit: begrippen scheppen idolen van God. Alleen het gegrepen zijn laat iets van hem vermoeden. En terzelfde tijd is die God-afgrond, die God boven God, de gekruisigde. Hij openbaart zich aan ons op het kruis. En de afstand tussen de afgrond en het kruis geeft de maat aan van de liefde zonder maat van God voor ons. Nu begrijpen we dat deze scheiding tussen God en de mens, die onze angst en soms onze hel is, want zij is ook onze scheiding van de ander en van onszelf, dat deze scheiding, deze gapende afstand, zich identificeert met de zijdewonde, geopend door de lans. Vanuit deze wonde springt het licht omhoog, dat wil zeggen het water en het bloed waarin de vaders het water van de doop en het bloed van de Eucharistie zagen, en de kerk als kracht tot verrijzenis. Evenals Eva geboren werd uit de extatische slaap van Adam, zo wordt ook de kerk, de mensheid op weg naar de vergoddelijking, geboren uit de extatische slaap van Christus op het kruis. Hier vinden we de zaligheid van de tranen terug. In deze zin kunnen we slechts een doorstoken hart hebben in de mate dat wij het doorstoken hart van Christus hebben beschouwd en zijn binnengetreden in de levendmakende bron van de sacramenten die uit zijn zijde vloeit. Lees Openbaring hoofdstuk 2. Dan begrijpen we het geheim van de liefde tegenover de hardheid van ons hart. Biedt God geen enkele weerstand meer. Want hij is de liefde. Met zijn hart te doorsteken hebben we zijn geheim dat liefde is doorstoken. De wonde in de zijde van Christus is de scheur die toegang geeft tot de oneindige liefde van God. En tot daar het eerste hoofdstuk uit het boek, Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot wederhoren een andere keer.